erfgoed gaat, denk ik, als onderwerp gewoon meedoen in die nieuwe inrichting van het landelijk gebied. Het is een van de dingen waar je naar kijkt. En soms zit er in de historie hele mooie ideeën die weer opnieuw toe kunt passen. Natuurlijk gaat erfgoed in zijn eentje niet het hele probleem oplossen. Maar dat doen andere dingen ook niet. Hè?
Welkom bij de podcast Water en Land. In deze podcast nemen wij, van Centrum Agrarische Geschiedenis en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, van generatie op generatie overgedragen kennis en technieken onder de loep. We gaan op zoek naar hoe dit immaterieel erfgoed een hefboom kan vormen in actuele klimaatuitdagingen.
Piek afvoeren, te weinig water. Molenlandschappen hebben daar eigenlijk altijd al... Eigenlijk hebben die al de oplossing, hadden die al bedacht. Ze konden dat water al bergen en ze konden het vasthouden en ze konden het gebruiken. En dat is iets waar we wat onachtzaam mee om zijn gegaan de afgelopen 100 jaar. We zijn het bijna vergeten, die kennis. Maar hij ligt eigenlijk voor het oprapen. Dat is het fascinerende eraan.
Er is uiteraard veel kennis bij watermolenaars over de werking van de molen zelf. Of dat dat ook opgaat voor de waterloop zelf, dat zou ik nu niet durven garanderen. Alleen voor bepaalde molenaars zal dat effectief wel zo zijn. Maar dat hoeft op zich niet. Maar we kunnen daaruit wel leren van elkaar. Dus het is ook wel... Het is belangrijk dat er wel interactie is tussen de molenaar en de waterloopbeheerder, zeg maar.
Watermolenaars bezitten heel wat kennis. Niet alleen over hoe hun molen werkt, maar ook over de omgeving van hun molen. We bezochten samen met Hans de Mars, ecohydroloog verbonden aan het adviesbureau Royal Haskoning DHV, de Koolse watermolen bij Eindhoven. Deze molen heeft een belangrijke impact op het landschap.
Aangezien molens al eeuwen staan, de Koolse molen die staat hier al sinds 1350 of daaromtrent, dus dat is al bijna 700 jaar. 700 jaar heeft deze molen dit landschap bepaald in al zijn facetten. Dat betekent dat zowel de waterhuishouding, maar ook alles wat er groeit en bloeit in die terreinen en hoe het land gebruikt werd door mensen, eigenlijk bepaald werd door één simpele stuw, namelijk die bij de watermolen. Deze watermolen stuwt ongeveer 1,5 meter op en het effect van de opstuwing gaat een paar kilometer stroomopwaarts ongeveer. In het totaal praten we over een landschap waar de invloed van grondwater op de vegetatie beslaat ongeveer 155 hectare.
Het landschap dat onder invloed staat van de molen noemen we een watermolenlandschap. Hans doet er al jaren onderzoek naar.
Een watermolenlandschap hangt samen met de watermolen. Klinkt logisch, zou je zeggen, maar je ziet het eigenlijk niet. Wat je namelijk wel merkt, is dat de molens stuwt water op. En daarmee bepaalt hij het peil bovenstrooms in de beek. Dat opstuwen van dat water zorgt ervoor dat het grondwater wat vanuit de omgeving toestroomt niet weg kan, althans. Het kan niet naar de beek toestromen. Met andere woorden, op het moment dat de waterstanden in het beekdal heel hoog zijn, betekent dat de grondwaterstanden in de omgeving ook gaan stijgen. Het water kan niet weg en het komt op maaiveld te staan. Dus op de grond. Gewoon alles wordt kletsnat, wordt drassig. Dat is wat een watermolen doet. Nou, dus je hebt dus eigenlijk vier types. Je hebt dus een nagenoeg natuurlijk landschap. Dat bestaat uit bossen. Je hebt een cultuurlijk molenlandschap. Dat zijn dus het beemdenlandschap zoals we dat heel lang hebben gekend. We hebben een afgetakeld landschap waarin bepaalde patronen er nog wel zijn. Misschien de molen er nog bij is, maar niet meer de opstuwing plaatsvindt, maar waar dus intensieve teelten kunnen plaatsvinden. En je hebt een soort stedelijk molenlandschap waarin dus de stadsontwikkeling deels mede gestuurd is door de aanwezigheid van een historische molen.
Veel watermolenlandschappen zitten in die categorie van een afgetakeld landschap. Het herstellen van die watermolenlandschappen zou een belangrijke impact kunnen hebben op de vernatting van de valleien. Hans en ook Hein Elemans, medewerker van het waterschap De Dommel, vertellen er meer over.
Ons landschap is vanaf 1850 sterk verdroogd en eigenlijk niemand realiseert zich de rol van die molens daarbinnen. Je kunt wel verdroging willen oplossen, maar als je dus de kurk niet opnieuw in de badkuik stopt, krijg je dat water niet omhoog. Tenzij je dus allerlei kunstwerken gaat toepassen. Je kunt overal dammen instoppen en alles doen, maar dan krijg je het misschien ook wel terug. Maar het meest eenvoudige is gewoon de plek op te zoeken waar vroeger een molen heeft gestaan. Eigenlijk min of meer daar de ingreep opnieuw toe te passen. En dan kun je dat molenlandschap, of althans dat landschap, kun je relatief eenvoudig vernatten. Omdat je op die manier de historische setting, dus de historische structuur weer herstelt.
De plekken waar je molenlandschappen zou willen herstellen, die plekken zijn best wel zeldzaam geworden. Dat moet op een plek zijn waar ondertussen niet allerlei andere economische activiteiten zich hebben ontwikkeld. Ook onomkeerbaar. Je kunt je niet voorstellen dat je midden in een stad dat nu nog kunt gaan doen. Dat is zelfs niet met geld te betalen. Maar er zijn nog gebieden waar dat soort keuzes nog wel zouden kunnen. Met een verandering in de ruimtelijke ordening. Want elk stukje Nederland is ondertussen wel ergens voor gebruikt. We hebben nog 10 plaatsen met watermolens in ons gebied. Een aantal daarvan worden nu ingericht, waarbij dat waterlandschap wordt hersteld. Het is natuurlijk niet zo dat we met die paar locaties ons hele waterprobleem kunnen oplossen. Het is maar een druppel op de groeiende plaat, maar het is wel een hele mooie druppel op de groeiende plaat. Het is ook een voorbeeld voor heel veel andere projecten. En op heel veel andere plekken kun je ook weer het gebied natter maken, maar dan niet met behulp van een watermolen, maar bijvoorbeeld met het herstellen van een oude ontginning, of met een bevloeingssysteem, of met een oude visvijver die er in de middeleeuwen honderden lagen. Dus er zijn heel veel historische ontginningsprocessen, maar die zijn op een gegeven moment gestopt en die kunnen nu heel goed als referentie dienen voor herstel.
De aandacht voor watermolenlandschappen groeit, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Ook Hans Nuitens, waterloopbeheerder bij de Vlaamse Milieumaatschappij, ziet de toekomstkansen van watermolens.
Een watermolen heeft natuurlijk meestal een verval nodig om te kunnen draaien. Dus het is natuurlijk eenvoudiger als het een beetje heuvelachtig is, als je rivier wat helling heeft. Dus daarvoor wel werden in het verleden, 600-700 jaar, 800 jaar geleden, werd vaak de waterloop eigenlijk een beetje verplaatst naar de rand van de vallei, tegen de valleiflank gelegd, om dan zoveel honderden meters verder eigenlijk een soort vast verval te creëren. En dan werd surplus eigenlijk ook nog een keer het water opgestuurd, zodat ze eigenlijk minimaal een verval van 2 meter hadden. En dat heeft natuurlijk wel invloed op gans dat watersysteem. Hè. Velen beseffen dat dikwijls niet, dat die waterloop niet in zijn originele bedding loopt. Dat eigenlijk de oorspronkelijke waterloop iets dieper in de kom van de vallei liep. Maar dan krijg je natuurlijk wel soms rare situaties als de waterloop buiten zijn oevers gaat. En dat gebeurt wel af en toe een keer, dat kun je niet vanuit. Dan loopt dat water ook naar dat lager gelegen gebied. En op sommige plaatsen hebben ze daar in het verleden dan gebouwd of zo. En dat zijn vaak wel problemen die dan optreden. En iedereen is dan altijd verrast natuurlijk. Anderzijds hebben die watermolens ook een aantal voordelen naar het landschap toe. Dus door het feit dat die eigenlijk hoger gelegen zijn en opgestuwd zijn, houden die eigenlijk de vallei meestal ook iets vochtiger. Vroeger was het hier altijd te nat in Vlaanderen, dus we zijn al jaren bezig met eigenlijk altijd te denken van we moeten dat water kwijt kunnen en afvoer. De laatste jaren is die denkwijze eigenlijk volledig aan het veranderen. De aandacht voor vernatting en infiltratie en zo is nu veel groter. Dus dan is het in mijn ogen nog veel belangrijker. Om hetgeen dat je hebt, die infrastructuur is er op die waterlopen, om daar ook gebruik van te maken, zoveel mogelijk. Hè. Veel van die watermolens zijn ondertussen al lang in onbruik geraakt. Die zijn vervallen. Sommige gaan waarschijnlijk ook nooit meer malen. Maar doordat wij daar nog altijd een stuw hebben, wordt dat historisch hoog waterpeil in die waterloop wel gehandhaafd. Want het gevaar is ook, als ze decennia lang niet meer opstuwt, de omgeving verandert en er wordt van alles gebouwd langs de waterloop, afvoerbuizen en zo. Als zij dan geen rekening houden met dat pegelpeil en plots zeiden van oh, we gaan die watermolen terug in dienst nemen of we gaan daar iets anders doen, een waterkracht of zeg maar iets. Dan kunnen ze dikwijls wel tot problemen komen en kunnen dikwijls dat pegelpeil ook niet meer toepassen. Hè.
Dat de omgeving verandert door wel of niet te stuwen, vindt ook hij net zo belangrijk aan de watermolenlandschappen.
Waarom zijn ze dan nu zo bijzonder? Omdat we op heel veel andere plaatsen door ontwatering de bodem geschikt hebben maakt voor landbouw of voor bewoning. Maar dat hebben we op die plek waar die watermolens zijn overgebleven, hebben we dat niet gedaan. Dus dan zie je nog hoe een landschap eruit kan zien als het kletsnat is. Ook al is het kunstmatig, de rest van het landschap hebben we ook kunstmatig ontwaterd. Het zijn relicten van een situatie die vroeger overal zo was. En dat maakt het zo mooi.
Watermolenlandschappen inschakelen voor de toekomst vergt wel nog heel wat inspanningen.
Het is wel van belang om in de gaten te hebben waar binnen onze molen in onze beekdalen bij een eventueel inzetten van molens en het vernatten van landschappen waar die effecten zich gaan manifesteren. Maar ook om je te realiseren dat molenlandschap is een stuk erfgoed. Dat is gewoon onderdeel geweest van een wisselwerking tussen molen, mens en natuur. En ik denk dat je zo'n eenheid, zo'n ensemble eigenlijk zou moeten bewaren en opnieuw een functie kunt geven in het hedendaagse waterbeheer. Kijk, als je daar midden in een woonwijk plant, dan is alles te vergeefs, dan krijg je dat nooit meer voor elkaar zonder dat je met grote constructies aan de slag moet om die woonwijk bij wijze van spreken droog te houden. Het is heel erg bepalend voor de toekomstige planologie om die locaties, die invloedssferen te kennen. En dat is eigenlijk de rol die we in de afgelopen jaren met de Molenstichting en de provincie en de waterschappen in gang hebben kunnen zetten om dat duidelijker op de kaart te krijgen.
Water- en bodemsturend betekent eigenlijk dat het is eigenlijk een volledige omkering. En in plaats van dat wij het waterpeil aanpassen aan de behoeften van de maatschappij, zeggen wij nu eigenlijk, wij gaan kaders stellen voor het waterpeil en de maatschappij moet zich aanpassen aan dat waterpeil. En dat is hoe onze vertaling is van water- en bodemsturend. En dat is niet makkelijk, want we zitten ook nog in de juridische wereld. Rechten zijn opgebouwd, bedrijven zijn afhankelijk geworden van situaties. En dat betekent ook dat je de maatschappij tijd moet geven om dat om te vormen.
Bovendien is er, zoals hij net zegt, heel wat regelgeving om rekening mee te houden.
We hebben in Europa 20 jaar geleden de kaderrichtlijn water gekregen naar aanleiding van grote watervervuilingen in de Rijn en dergelijke. En in die kaderrichtlijn water zijn allerlei afspraken gemaakt en wettelijke contouren geschetst van hoe je met een watersysteem zou moeten omgaan en aan welke voorwaarden dat zou moeten voldoen. En wat je dan ziet, in die periode kwam er eigenlijk een beweging op gang om onze beken, die allemaal rechtgetrokken waren, om die weer te laten meanderen, zoals ze dat dan noemen, dus meer bochten erin, meer een natuurlijker karakter terug te geven. Men wilde weer natuurlijke beken hebben. Natuurlijke beken bestaan niet. Dit is een landschap gevormd door de molen met menselijke invloeden, met deze dammen erin. Als je die eruit trekt, verdroogt alles. Stroomt alles wel lekker door, maar je houdt geen water meer vast. Dan heb je geen beek meer over in de zomermaanden. Zeker als we nu kijken naar wat ons te wachten staat met de klimaatopwarming. Die kaderrichtlijn water wil doorstroming hebben van water. Die wil natuurlijke beken hebben. Die wil geen obstructies in de beek, dus geen dammen. Met andere woorden, eigenlijk heel veel molens zijn het slachtoffer geworden in de eerste jaren van de KW. Van die wet, die inzichten die toen bestonden.
Ik ga nu als voorbeeld de markt nemen, omdat dat echt een typische watermolenrivier is. Die is denk ik voor 60-70% is die waterloop verlegd in functie van al die watermolens. Ik vind ook als je een watermolenrivier hebt, dat je die dan ook op die manier moet beheren in feite. Ook omdat dat een positief effect heeft op Hans Uvalij, naar vernatting toe en zo, wat dat toch ook wel de laatste jaren meer wordt op ingezet.
Dat betekent eigenlijk dat je twee gelijkwaardige doelstellingen, vanuitgaande dat je respect hebt voor je erfgoed en dat je ook de KW moet realiseren. Ja, dan heb je dus botsing tussen twee doelstellingen. En ook energieopwekking is een doelstelling. En landbouw is een doelstelling. Of economische ontwikkelingen zijn doelstelling. En woningbouw is een doelstelling. En die komen allemaal samen bij een partij die zich met de herinrichting van het landelijk gebied bezighoudt. Dus dat is niet altijd makkelijk.
Maar net erfgoed, immaterieel en onroerend, kan daarbij een verbindende rol spelen.
Ik denk dat het allermooiste voorbeeld nog wel is dat watermolens een heel tastbaar, aaibaar goed is. Een watermolen spreekt aan bij mensen. Het is ook een locatie waarbij je de maatschappij, de burgers in de maatschappij kunt laten zien hoe waterbeheer, natuurontwikkeling, hoe dat in elkaar vloeit. Hoe de mens vroeger zeg maar gebruik maakte van het water. Het is een plek om het waterverhaal te vertellen. Dus de educatieve kant vind ik misschien nog wel belangrijker dan dat die watermolen op die plek nou zelf nou heel veel bijdraagt aan het herstel van het landschap.
Watermolenlandschappen bevatten heel wat kansen voor de toekomst. Bijvoorbeeld voor vernatting van de omgeving. Die landschappen in Vlaanderen en Nederland in kaart brengen. En er met molenaars, waterloopbeheerders en natuurbeheerders samen mee aan de slag gaan, zijn belangrijke stappen willen we meer van zulke natte landschappen herstellen. Wil je meer weten over immaterieel erfgoed en klimaatverandering? Luister dan ook naar onze andere podcastafleveringen. Of neem een kijkje op www.waterenland.be.